onze hulp en onze verwachting, is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in de eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen de Psalm 14, daarvan het tweede en het derde vers. Het tweede en het derde vers van Psalm 14. De grote God, die het recht verdedigt, sloeg van s hemels troon zijn ogen naar beneden. Op Adams kroost, doorzocht hun hart en zeden. Hij zag of zich geen mens verstandig droeg en naar hem vroeg. Hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen. Het tweede en het derde vers van Psalm 14. Och daalde het heil uit Sion spoedig neer. Dat is het zevende vers van dezezelfde psalmgemeente, het laatste. We zingen psalm 14 vers 7, nadat we met eerbied en aandacht geluisterd hebben naar de woorden van Gods heilige wet. Wij luisteren naar Gods wet en zingen daarna het aangegeven psalmvers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Wij lezen nu de Heilige Schrift en zoals we dat al enkele malen eerder gedaan hebben, gemeente, opnieuw uit het boek van de profeet Hosea. Vanmorgen het zevende hoofdstuk. Wij lezen Hosea 7 in zijn geheel.
Terwijl ik Israël genees, zo wordt Efraïms ongerechtigheid ontdekt. Mitsgades de boosheden van Samaria. Want zij werken valsheid en de dief gaat erin, de bende der straatschenders stroopt daarbuiten. En zij zeggen niet in hun harten dat ik al hun boosheid gedachtig ben. Nu omsingelen hen hun handelingen, ze zijn voor mijn aangezicht. Zij verblijden de koning met hun boosheid en de vorsten met hun leugens. Ze bedrijven al te samen overspel. Ze zijn gelijk een bakoven die heet gemaakt is van de bakker, die ophoudt van wakker te zijn nadat hij het deeg heeft gekneed, totdat het doorzuurd zij. Het is de dag onzes konings, de vorsten maken hem krank door verhitting van de wijn. Hij strekt zijn hand voort met de spotters, want zij voeren hun hart aan als een bakoven tot hun lagen. Hun lieden bakken slaapt de ganse nacht, des morgens brandt hij als een vlammend vuur. Ze zijn al tezamen verhit als een bakoven, en zij verteren hun rechters. Al hun koningen vallen, en er is niemand onder hen die tot mij roept. Efraïm, die verwart zich met de volken, Efraïm is een koeke die niet is omgekeerd. Vreemden verteren zijn kracht, en hij merkt het niet. Ook is de grauwheid op hem verspreid, en hij merkt het niet. Die zal de hovardij van Israël in zijn aangezicht getuigen, terwijl zij zich niet bekeren tot de Heere hun God, nog hem zoeken in dit alles. Want Efraïm is als een botte duif, zonder hart. Zij roepen Egypte aan, zij gaan heen tot Assur. Wanneer zij zullen heen gaan, zal ik mijn net over hen uitspreiden, en ik zal hen als vogelen des hemels doen nederdalen. Ik zal hen tuchtigen, gelijk gehoord is in hun vergadering. Wee hun, want ze zijn van mij afgezworven, verstoring over hen, want ze hebben tegen mij overtreden. Ik zou hen wel verlossen, maar ze spreken leugens tegen mij. Zij roepen ook niet tot mij met hun hart, wanneer zij huilen op hun legers. Om koren en mos verzamelen zij zich, maar ze weden streven tegen mij. Ik heb hen wel getuchtigd en hun lieder armen gesterkt, maar ze denken kwaad tegen mij. Zij keren zich, maar niet tot de Allerhoogste. Ze zijn als een bedriegelijke boog, hun vorsten vallen door het zwaard, vanwege de gramschap hunne tong. Dit is hun lieden bespotting in Egypteland. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken nu het aangezicht van de Heere en wij bidden hem eerbiedig om zijn onmisbare zegen. In onze voorbeden gedenken we onze zieken. Dat zijn broeder Den Breien, die in het havenziekenhuis ligt voor onderzoek en eventuele behandeling. Verder zuster Vlasveld in het IJsseland ziekenhuis, die in de afgelopen week geopereerd is, door welke operatie zij mocht heenkomen. Een enkele dag geleden is onze oude zuster Rietveld Meijer ten gevolge van een val, een heupbreuk en een polsbreuk overkomen. Inmiddels is zij ook geopereerd. Ze ligt in het Zuiderziekenhuis. We gedenken ook de nog geen 2 maanden oude Rodé van Leeuwen, die met benauwdheden in het Sophia kinderziekenhuis is opgenomen. Verder heeft onze zuster Herold het hart bericht ontvangen dat ze aan een ernstige ziekte leidt. Zij zal binnen zeer korte tijd geopereerd moeten worden. En wij gedenken zuster Bezemer van der Zijden, die wel zeer ernstig ziek is. Wij danken de Heere voor het feit dat onze broeder Bongaert na lange tijd weer in de kerk is. En ook onze broeder Roggeveen is vandaag weer met ons. Laat ons gemeente de Heere zoeken in gebed en dankzegging. Wij hebben het al beleden, Heere, toen we het zongen. Beleden wie we zijn. Namelijk dat ook wij vallen onder diegenen van wie gezegd wordt dat u al omzocht, dat u uw oog naar beneden sloeg. dat u zocht of er één was die naar u zocht, of er één was die vanuit zichzelf u nodig had, of er één was die verstandig genoemd zou kunnen worden. U zocht alom, maar ach, u vond er geen. Dus ook wij niet, Heere. Zo komen we tot u. Zo zoeken we vanmorgen uw heilig aangezicht. Met die aangrijpende belijdenis. Dat ook wij, Heere, u niet zoeken. En dat ook wij zonder verstand zijn. En dat ook wij van die dwazen zijn. Die, wat ons betreft, onze eigen wegen gaan. Als we tot u naderen, Heren, dan kan het en dan zal het niet anders zijn dan als zondaren. Maar laat nou dit gebed dat we gezongen hebben, Heren, laat het ook het gebed van ons hart zijn. Dat we onszelf zo voor uw aangezicht neerleggen. En dat we niet anders kunnen, Heren, dan zo tot u te gaan. Met onze nood. Met onze onhoudbare nood. Met onze zorg die vervuld moet worden. Met onze zonde die vergeven moet worden. Met onze schuld die weggenomen moet worden. Met onze dwaasheid waarvan we genezen moeten worden. Heren, maar dan zijn we vanmorgen toch aan het goede adres. Nu we hier in de kerk samengekomen zijn, onder uw woord. En nu we u mogen danken voor het feit dat u ons dat nog gaf en geeft. Want vanzelfsprekend is dat niet. U zou ons ook kunnen overgeven aan de dwaasheid van ons verloren leven. En aan de ijdelheid van ons bestaan buiten u. U zou ook kunnen zeggen, mens, dan ga je je weg maar. Dan doe je maar wat je hart je ingeeft. Maar zo doet u het ten opzichte van ons nog niet. Heren, u brengt ons nog onder de klanken van uw evangelie. En dat is ook een scherp evangelie. En dat is een ontmaskerend evangelie. En dat is een evangelie, o weliswaar bedoeld tot ons behoud. Maar toch, het zet ons op onze plaats. Ook vanmorgen weer. Heren, zo ziet u ons en zo kent u ons. Wij die tot de gemeente mogen behoren, of wij die vanmorgen de gasten van de gemeente zijn, wij die nog jong zijn of oud, ieder van ons, u kent ons heel persoonlijk, Heren. En vanmorgen brengt u ons samen, hier. Wij bidden u voor degenen die van uw dienst en van uw woord niet weten willen, die er misschien wel niet bij opgegroeid zijn, die er nooit mee in aanraking gekomen zijn. Zoveel zijn er in onze directe omgeving, hier in de wijk Kralingen van de stad en daarbuiten. O almachtige God, wilt u ze nog trekken en roepen? Wij bidden het voor onszelf en voor elkaar, maar we bidden het voor de zoveel, Heren, die zomaar hun eigen wegen gaan, blind en verdwaasd, zich overgevend aan andere dingen wellicht, maar niet aan u. O Heere, trek en roep ze. We bidden u voor degenen die zich verwijderen van uw dienst. Heere, die zijn er ook, onder welke omstandigheid dan ook. Ook een van ons, Heere, gedenken. Laat hem niet verloren gaan. O God, ontferm u over hem en over degenen die bij hem behoren. Almachtige God, ontferm u. Doe wonderen in ons midden, Heren, want wij mogen elke keer weer onder uw woord zitten. Laat het niet te vergeef zijn. Wilt u ermee werken? Wilt u ermee inwerken in ons leven? Wilt u doorwerken? Wilt u het uitwerken? O Heere, werk. O Heilige God, Laat de kracht van uw genade in ons leven gekend worden. Zie op ons neer, ook vanmorgen. U kent de zorgen en de noden die er in het midden van de gemeente zijn. Bij alle namen die genoemd zijn, zijn er ook nog ongenoemden, Heere. En wanneer het ons betreft, wanneer we hier in de kerk zitten of staan of meeluisteren via de kerktelefoon, dan mogen we het meebidden. O God, ontferm u over mijn leven, in alle zorg en moeite die er zijn kan. We bidden u voor onze zieken. We hebben ze aan elkaar genoemd. En nu mogen we ze aan u noemen, Heere. Onze broeder den Breien, in zijn zorg, in zijn zuchten, in zijn noden. Gedenk hem naar lichaam en ziel. Ondersteun hem. O Heere, geef dat hij u mag overhouden. O, dan moet een mens van zichzelf niets overhouden. Maar wie in die weg gaan mag, Heere, die zal tot zijn verrassing ervaren dat u redt degene die tot u roepen. Doe het, Heere, gedenk hem en de zijnen. Ootmoedig dank u dat onze zuster Vlasveld door de operatie werd heen geholpen. Er was veel vrees en er was nadien veel pijn. Almachtig God, gedenk haar. En geef dat de operatie afdoende is geweest en dat ze genezen verklaard mag worden. Wij bidden u boven alles, genees haar. Red haar leven, Heere, in de meest diepe betekenis van het woord. Zie op haar neer. Op haar hoge leeftijd moest onze zuster Rietveld nog meemaken dat ze nu opnieuw in het ziekenhuis terechtgekomen is. Geef dat ze, Heere, als onder een geopende hemel daar mag zijn. Dan zal het ook daar goed zijn, Heere. En laat deze weg tot nader onderwijs mogen zijn. Gedenk haar zo in alles. We bidden u voor de kleine Rodé en voor degenen die zorgen om haar hebben, haar vader en moeder en al degenen die tot het gezin behoren. Wilt u geven dat de behandeling die ze ontvangt gezegend wordt en dat het kleine meisje binnenkort weer uit het ziekenhuis terug mag komen? Heren, er mag en er moet ook voor onze kinderen gebed zijn, want we zijn altijd in gevaar in alle opzichten. Gedenk dit kindje en al onze kinderen, Heren. We bidden nu voor onze zuster Herold, die een aangrijpend bericht ontving en die zich moet voorbereiden op een operatie. U kent ook haar leven, Heren. U kent ook haar uitzien. U weet ook van haar verlangen. Almachtig God, wilt u haar ondersteunen en leiden? En laat het in haar leven zo mogen zijn dat u tot haar ziel spreekt. Ik ben uw heil alleen. Dan kunnen we ook de weg naar het ziekenhuis gaan. En dan kunnen we die weg met vertrouwen gaan. Want dan liggen we voor rekening van een ander, Heere. Schenk het haar in alle opzichten. Gedenk onze zuster Bezemer. Almachtig God. Ten aanzien van wie we vrezen dat het binnen zeer korte tijd sterven wordt. Almachtig God, wilt u haar en haar man nabij zijn? Heere, doe wonderen. U bent toch een God van wonderen. Bevrijd haar ziel. Heere, wilt u doen wat wij mensen in onze onmacht niet kunnen doen? Genees haar, red haar leven. Zie op haar neer in deze moeilijke uren en dagen. Heb dank, Heere, dat onze broeders Bongaerts en Roggeveen vanmorgen in de kerk zijn. Dat is lang geleden, voor de een nog langer dan voor de ander. Er mag reden tot dankbaarheid zijn bij onze broeder Bongaerts. Wilt u hem verder herstellen en met hem zijn en hem kracht geven? Ten aanzien van onze broeder Roggeveen blijven de zorgen en ze zijn groot. Heere, gedenk hem in zijn zwakheid en in alle moeite die hij ondervindt. Mag hij de toevlucht tot u kennen, Heere. U die niet beschaamt wie tot u zuchten. Wat hebben we veel aan u te vragen. En nog veel meer is er. We bidden om uw geest. Almachtig God. Met name ook in de bediening van uw woord. Als ons een spiegel wordt voorgehouden. En we moeten in eerlijkheid erkennen dat het ons betreft. Geef, Heere, dat we er vanmorgen niet vandaan vluchten. Maar dat we het erkennen. Want dat is de weg tot redding en zaligheid. Maak ons eerlijk. Eerlijk voor u. En Heere, maak ons zalig. U maakt zalig die het niet zijn. En daarom, vanmorgen is het toch evangelie. Want het kan voor ieder. Omdat er bij u ruimte is. En omdat de kracht en de waardigheid van het bloed van Christus alles, al het onze overstijgt, Heere, tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 7. Psalm 7, de versen 6 en 7. Het zevende vers. De zevende psalm, de versen 6 en 7. U krijgt, gemeente, gelegenheid de gave van uw liefde voor de dienst van de Heere af te zonderen. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede voor de kerkelijke kassen. En de derde voor de kerk. En die derde collecte is na de prediking. De Heere zegene u en uw gaven. Onze tekstgemeente is te vinden in Hosea 7, het hoofdstuk dat we al lazen. Namelijk het tweede gedeelte van vers 8. Hosea 7, vers 8b, waar we onze tekst als volgt lezen. Efraïm is een koek die niet is omgekeerd. Tot zover. Dat klinkt niet als een compliment. Vindt u wel? Als het nou nog een smakelijke koek was. Maar hier is het er een die niet is omgekeerd. Die zijn doel niet heeft bereikt. Hosea vergelijkt het volk van Israël, gemeente, met een koek, een broodkoek, zoals die in die dagen gebruikelijk was. Een broodkoek die aan twee kanten gebakken moest worden. En dat bakken dat gebeurde dan meestal als volgt. Men legde het platte deeg, enigszins te vergelijken met een pannenkoek. Dat legde men op een steen die vooraf gloeiend was gemaakt in het vuur. En om die koek helemaal te doorbakken, moest die op een gegeven ogenblik worden omgekeerd. En een koek die niet was omgekeerd, die was aan de ene kant zwart geblakerd en aan de andere kant nog bleek en ongaar. En nu wordt Israël met zo'n koek vergeleken. Een koek die niet is omgekeerd. Een half gare. Een half gebakken koek. Een misbaksel. Aan de ene kant dus zwart en aan de andere kant nog wit. Een koek die de bakker niet verkopen kon en die ook niet opgegeten kon worden. Een koek die weggegooid moest worden. Dat is de boodschap van de Heere aan het volk. Efraïm is een koek die niet is omgekeerd. Wij willen, gemeente, vanmorgen luisteren naar die prediking. Het is een scherpe en een ontmaskerende prediking. En zo mogelijk wil ik met u vanuit dit eenvoudige en wel aansprekende woord, zo meen ik, de lijnen naar uw en mijn hart trekken. In drie gedachten, drie lijnen. Als we luisteren naar de boodschappen gaande die koek die niet is omgekeerd, allereerst hoe het is. Vervolgens hoe het komt. En ten derde hoe het moet. Ten eerste hoe het is. Ten tweede hoe het komt. En ten derde hoe het moet. Nou, dat kunnen onze jongens en meisjes ook wel begrijpen. We hebben, gemeente, eerder geluisterd naar de boodschap van Hosea. Hosea die namens de Heere een scherpe, een oordeelsprediking tot het volk brengen moest. Hosea die door middel van zijn woord en ook door middel van de gang in zijn eigen leven aanduiden moest dat het volk van Israël was als een ontuchtige vrouw. De Heere die het verbond met het volk gesloten had, maar het volk had dat verbond verbroken. En vandaar moest Hosea het zeggen: u, volk Israël, u bent niet de ontfermde, maar u bent de niet-ontfermde vanwege uw ongerechtigheid. Lo ruchama. U, die zich op grond van het verbond met God, Gods volk noemen mocht, u bent door uw afkerigheid niet mijn volk. Lo ami. En anderzijds hebben we gezien, gemeente, dat de Heere dat volk toch niet vergeten kan. Als de Heere tot zichzelf zegt: oh, ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn plaats. Ik zal van dat volk vertrekken, want het heeft het zich niet waardig gemaakt dat ik bij haar wonen zal. Dan maakt de Heere toch nog een voorbehoud en hij zegt: totdat ze zich schuldig zullen kennen en mijn aangezicht zullen zoeken, dan zal ik dat volk weer opzoeken en dan zal ik mij desondanks toch weer over dat volk ontfermen. En vorige week hoorden we dat de Heere zelfs zo ver gaat dat hij ze niet alleen de weg wijst, maar dat hij ook het gebed als het ware hen in de mond, hen aan het hart legt. Als de Heere dat gebed voorzegt, bid nu dit maar, o mijn volk, en laat het een zaak van waarheid zijn, komt. Laat ons wederkeren tot de Heere. Hij heeft ons verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft ons geslagen en hij zal ons verbinden. En we zullen in die weg toch voor zijn aangezicht leven. Hoe ver is de Heere gegaan in de bediening van het woord door de dienst van Hosea. In de prediking van boete en bekering. En anderzijds in de prediking van zijn genadige toezeggingen. En hoe is het nu met het volk? Heeft de klemmende prediking van Hosea effect gehad? Hebben ze zich bekeerd? Zijn ze tot de Heere gaan roepen met een ongedeeld hart? Het antwoord, gemeente, is helaas ontkennend. Ze hebben zich niet bekeerd. Wat lezen we aan het slot van het vorige hoofdstuk? 6, vers 10. Ik zie een afschuwelijke zaak in het huis van Israël. Daar is Efraïms hoererij. Israël is verontreinigd. Nog steeds. De afkerigheid en de afgoderij, ze zijn niet afgenomen. En dan, gemeente, dan horen we in hoofdstuk 7. En met name ook in onze tekst. Het oordeel van de Heere over het volk. Een typering, een aangrijpende kenschets van het volk. Efraïm is een koek die niet is omgekeerd. Het beeld is duidelijk. Ik zei het u al, het resultaat van het deeg dat bedoeld was om tot een smakelijke en tot een eetbare koek te worden. Het is tot niets geworden, het is aan de ene kant zwart geblakerd en aan de andere kant is het ongaar en nog bleek. Zo is Efraïm, zegt de Heere. En wat betekent dat eigenlijk? Waarom heeft de Heere nou door de dienst van Hosea dit beeld gekozen? Dit toch wel wat merkwaardige beeld. Dit beeld waar we van opzien, waar we de wenkbrauwen van fronsen, waarvan we zeggen, dat lijkt ons een dwaze vergelijking. Een volk dat met een koek, met zo'n misbaksel, met zo'n halfgare vergeleken wordt. Waar beduidt het eigenlijk op? Nou, gemeente, ik denk allereerst dit. Dat het in eerste instantie nog wel wat lijkt. Want dat deeg dat klaargemaakt is, dat ligt dan toch maar op het vuur. Maar dat het uiteindelijk toch niets wordt. Kennelijk zijn er toch in het volksbestaan van Israël nog wel enige goede dingen. Zoals dat brooddeeg toch op het vuur ligt. En zo zijn er kennelijk ook wel aanzetten in het volksbestaan van Israël. Waarvan we zeggen, nou dat lijkt toch wel goed te gaan. Nou gemeente, dat is in de omgeving van onze tekst ook wel op te merken. Ik denk bijvoorbeeld aan hoofdstuk 5 vers 6. Waar staat dat het volk met hun schapen en met hun runderen toch op pad gaan. Misschien naar Jeruzalem, misschien naar een andere offerplaats, maar toch kennelijk met de bedoeling om de Heere een offer te brengen. Het lijkt alsof ze de Heere zoeken. Maar het is leeg en het is loos, het heeft geen inhoud. De Heere laat zich door die mensen niet vinden. En in hoofdstuk 7, ons hoofdstuk, het 16e vers, daar lijkt het wel of ze zich bekeren. Dat werkwoord wordt ook gebruikt, ze keren zich, staat er. En dan staat er zelfs letterlijk, ze bekeren zich. Maar wat blijkt? Niet tot de Allerhoogste. Ze zijn als een bedriegelijke boog. De pijl van hun leven gaat de verkeerde kant op. Het lijkt wel wat, maar hun leven is niet echt gericht op de Heer en op zijn dienst. En dan hoofdstuk 8. Het tweede vers, ze roepen tot de Heere, ze belijden zelfs mijn God. Maar het is niet met hun hart, het is niet meer dan een mondbelijdenis. Nog een gemeente, zo staat het ervoor, daar in Israël. De Heere die de harten kent en die de nieren proeft, de Heere houdt deze typering toch staande. Efraïm is als een koek die niet is omgekeerd. En de verklaring staat erachter. Het 8e vers. Efraïm verwart zich met de volken. Het staat ervoor. Efraïm verwart zich met de volken. Efraïm vermengt zich met de volken. Het is evenals de heidense volkeren. Ze gedragen zich heidens. Dat is goddeloos. Ze trekken zich er niets van aan dat hun God de ware God is. Het is in één woord gemeente en dat is met een ander beeld. Het is een volk dat hinkt op twee gedachten. De ene keer lijkt het wat en de andere keer blijkt het toch helemaal weer niets te zijn. Met hun mond roepen ze tot de Heer. Maar met hun hart keren ze zich verre van hem. Efraïm. Een koek die niet is omgekeerd. En nu moeten we gemeente dit woord, dat in eerste instantie op Israël, op het tienstammenrijk van toepassing is, nu moeten we ons vanmorgen afvragen of het misschien in enigerlei mate ook op ons, op u, of op mij, of op jou van toepassing is. Dit dat Efraïm en dat ook misschien wel u of ik te vergelijken zijn met een koek die niet is omgekeerd. Laat ik in eerste instantie heel dicht bij het beeld blijven, heel letterlijk. Die koek, geliefden, heeft dus twee zijden. Een onderzijde en een bovenzijde. Een zijde naar beneden en een zijde naar boven. Nou, zo geldt het ook van ons leven. Ons leven heeft ook allereerst een aardse kant. Zeker, daar hebben we voor te zorgen. We hebben te zorgen voor ons eten en voor ons drinken. Voor ons werk en voor onze kleding. Voor onze huisvesting en ons schoeisel. Voor wat dan niet. Voor alle dingen die ook heel dikwijls een zorg zijn die op ons leven ligt. Daar hebben we voor te zorgen. Je zou kunnen zeggen dat is de kant van de koek die naar beneden ligt. Maar we hebben ook een andere zijde. We hebben ook een verhouding met onze schepper. Wij hebben ook een verantwoordelijkheid voor onze eeuwige, voor onze geestelijke belangen. De dingen aangaande God en onze ziel, onze onsterfelijke ziel. En de vraag waarheen we reizen. Wat de bestemming van ons leven is. En wat de richting van ons leven is. En wat de inhoud van ons bestaan is. En wat ons hart heeft, wat ons hart en leven in bezit genomen heeft. Je zou kunnen zeggen, dat is de kant van de koek die naar boven is gericht. En wat zien we nou dikwijls? Net als met deze koek. Dat we maar één kant van ons leven laten opwarmen. Dat we maar één kant op de oven leggen. Op de oven van wat nodig is en waarmee we ons bezighouden. En dat is die onderste kant. Dat is die kant die gericht is op de aarde. Oh, wat zijn we daarmee bezig en wat bezit dat ons hart? En wat trekken we ons weinig aan van de woorden van de Heere Jezus die het gezegd heeft. Oh, zoek toch eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die andere dingen. Die zullen je worden toegeworpen, die krijg je erbij, daar zorgt de Heere voor. Is dat nou met u ook zo? En is dat nou met jou ook zo en met mij? Laten we het nou eens nagaan. Als we onze tijd, de besteding van onze tijd heel letterlijk, nou eens in ogenschouw nemen gemeente. Waar besteden we nou het meest van onze tijd aan? En waar zijn we? En dan wil ik niet alleen tellen in tijd, want dat is nog enigszins te begrijpen. Maar waar zijn we nou het meest intensief mee bezig? Wat heeft nu ons hart? Wat is de gerichtheid van ons bestaan? Laten we ons met name opwarmen door die onderste zijde. Dan zijn we als een koek die niet is omgekeerd. Oh, dan kan het wel zijn dat het wel lijkt alsof het anders is. Want we zitten vanmorgen keurig in de kerk en we zitten aandachtig te luisteren. En we hebben vanmorgen ongetwijfeld al in de Bijbel gelezen. En we hebben de Heere gezocht en we hebben gevraagd of er vanmorgen een zegen voor ons was. Zo zal het toch zijn. Dat mag ik toch aannemen. Maar de vraag is, heeft het nu je hart? Is dat het? Ken je nou dat gebed van David? Heere, één ding heb ik van u begeerd. Eén ding. Dat zal ik zoeken. dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren. En kennen we nou die vermaning van de Heer Jezus aan Martha? En hebben we ervan geleerd dat de Heer Jezus wees op Maria? Maria heeft het goede deel uitgekozen. Eén ding is nodig, Martha. En de rest is overbodig. Of geldt het ook u en mij en jou? Dat we alleen die ene kant laten opwarmen. Dan zijn we als een koek die niet is omgekeerd. Maar ik wil nog wel verder gaan. Want het is nog aangrijpender en dieper. Want het leek toch nogal wat daar bij Efraïm. Ze gingen toch maar met hun schapen en runderen naar de Heer en naar zijn heiligdom. En het staat er toch maar dat ze zich bekeerden. Maar het was er wel. En ze riepen toch de Heere maar aan. En ze durfden zelfs te zeggen, mijn God. Gemeente, er kan wat zijn. Er kan wat, er kan heel wat in ons leven zijn. Terwijl het toch geldt. Terwijl toch dit woord op ons van toepassing is. Een koek die niet is omgekeerd. En wat is dat? Dat is een dubbelhartig leven. Dat is een huichelachtig leven. Dat is een geveinsd bestaan. Gemeente, dat is het bestaan van een hypocriet. Het woord hypocriet komt uit het Grieks. Dat waren de toneelspelers, de mensen die zich anders voordeden dan die ze waren. Oh, ze moesten een spel spelen. Ze deden bijvoorbeeld of ze Afrodite waren, een van de godinnen. Maar ze waren het natuurlijk niet, maar ze deden alsof. Dat is een hypocriet, zo kan het zijn. Moet ik het concreter maken? Het kan zijn, geliefden, dat er uiterlijk bezien op ons eigenlijk helemaal niks aan te merken is. Je loopt helemaal in het spoor en je schikt je aan de regels die onder ons gelden. Je past helemaal in het beeld van wat we tegenwoordig noemen OSM, ons soort mens. En je houdt je in ieder geval waar anderen bij zijn, helemaal aan de gedragslijnen. En terwijl het kan zijn, en dat weet ik niet en dat hoef ik helemaal niet te weten, maar u weet het wel, als je alleen bent, als een ander je niet ziet en als je denkt dat je niet gadegeslagen wordt, wat doen we dan? En dan weet je het wel. Ja, dat weten we wel. Diep weg en meer dan diep weg weten we het wel. Gemeente, dan moet er opruiming in ons leven plaatsvinden. Of misschien zijn er niet alleen heimelijke dingen, maar ook dingen waarvoor we uitkomen. Ja, maar ik vind dat moet toch kunnen. Geliefde gemeente, laat het eens op u afkomen. Zou het kunnen zijn dat het van u geldt en dat het van jou geldt? Een koek die niet is omgekeerd. Het is maar half werk. Het is alleen maar aan de buitenkant. En eerlijk daarnaar gevraagd moet je zeggen. Nee, de dienst van God heeft toch mijn hart niet. Er zijn andere dingen die er bovenuit gaan. En er moet wel heel wat gebeuren. En misschien kunt u het wel aanwijzen waarvan u zegt, ja dat en dat. Als de Heere mij bekeren gaat, ja dan zal dat en dat zeker veranderen. Maar zolang dat niet het geval is, hou ik het nog even aan. Gemeente, dan geldt het voor u als een ophouder. En dan moet u zich er niet over verbazen dat er inderdaad niets in uw leven gebeurt. Half werk. Een koek die niet is omgekeerd. Maar het kan nog wel anders. Het kan nog wel anders. En dat is het meest aangrijpende. Er is een stuk ernst in je leven gekomen. Er zijn dingen gebeurd. Je bent op een gegeven ogenblik stilgezet. Het is zomaar te markeren. Je kunt het misschien wel met de datum aanwijzen. Toen en toen. Toen is er ernst gekomen en toen is het op me afgekomen, de vraag. Mijn zielen, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En toen ben je er werk van gaan maken en toen ben je gaan zoeken. En je zocht de rust voor je ziel. En daar is het bij gebleven. Je vond er rust bij dat je rust zocht. En je gaf jezelf al enigszins een naam. Maar het ware werk, het echte werk, het hartverbrekende werk, waardoor je voor God door de knieën ging, het kwam er niet van. Het was geen echte nood, want je hebt het zelf opgelost, geliefden. Half werk, een koek die niet is omgekeerd. En eigenlijk, geliefden, eigenlijk geldt het ons allen. Voor zover het ware werk van de Heere in ons leven geen plaats vond. Want we behoren allemaal bij de kerk. En we zijn allemaal gedoopt, vrijwel allemaal. En we komen allemaal onder het woord. En we zitten er vandaag ook weer. Maar het heeft je hart niet. Het heeft je leven niet op een ander spoor gebracht. Half werk. Een koek die niet is omgekeerd. Oh, en dan kan het zijn dat er zeer ernstige tijden in je leven zijn. Dat je geen rust hebt en dat je voortgejaagd wordt. Maar het gaat weer over en je vindt weer wel rust. Half werk. Een koek die niet is omgekeerd. En nu de vraag. Hoe komt het eigenlijk? Wat is toch de oorzaak daarvan? Dat is onze tweede gedachte. Is het soms aan de Heere te verwijten? Is het de schuld van de Heere dat het zo laag afloopt met dat volk van de 10 stammen? Dat er wel goede aanzetten zijn, maar dat het toch niet goed komt. Dat ze uiteindelijk toch de afgoden nalopen. Is het de schuld van de Heere? Gemeente, eerlijk gezegd. In alle eerlijkheid. Ik signaleer die antwoorden wel eens. En die, ja, heimelijk gestelde vragen. Dominee, u moest dus weten hoeveel ik bid. En ik vraag elke dag meerdere keren. Maar de Heere antwoordt mij niet. Hij lijkt mij wel niet te horen. En hij wil zeker niet dat ik zalig word. Maar weet u wat u dan zegt? Dan zegt u, ik wil wel. Maar God wil niet. Dan geeft u de Heere de schuld. Nou, gemeente, laten we allereerst zeggen dat onze tekst er geen aanleiding toe geeft. Want dat deeg is door de Heere zelf gevormd. Dat deeg van dat volk Israël. Hij heeft er alles op aan gedaan dat dat volk een weldoorbakken koek zou worden. Dat het een smakelijk gerecht voor hem zou zijn. Wat heeft de Heere aan dat volk Israël al niet gedaan? Hij heeft het uit Egypte getogen. Hij heeft het door de woestijn geleid. Hij heeft het in het beloofde land gebracht. Hij heeft zijn dienstknechten de profeten gezonden, die het volk herinnerden aan de geboden van de Heere. Wat heeft de Heere aan dat volk al niet gedaan? En heeft de Heere dat met een kil en een afstandelijk hart gedaan? Heeft de Heere dat alleen maar voor de vorm gedaan? En heeft de Heere het niet gemeend? Geliefden, let er eens op. Let er eens op met welke naam de Heere dat volk hier noemt. Efraïm. De Heere zegt niet het volk Israël. De Heere zegt niet de 10 stammen. Maar de Heere zegt, Efraïm is een koek die niet is omgekeerd. Efraïm, 1 van de 12 stammen. Wie was Efraïm? Efraïm was de jongste van de 2 zonen van Jozef. Kent u de geschiedenis van de zegening van de zonen van Jozef? Dan gaat het anders dan Jozef gedacht had. Dan ontvangt Efraïm de eerstgeboortezegen. Efraïm. In de naam Efraïm, gemeente, door heel het Oude Testament door. Daar zit iets van een liefkozing. Daar zit iets van een keuze van de Heere. De keuze van de minste die de Heere verheft. Die een bevoorrechte positie ontvangt. De naam van Efraïm zegt iets van een bijzondere liefde van de Heere. Van een genegenheid. Van iets waaruit blijkt dat zijn hart vol is van liefde. Ontstoken is van ontferming voor dit Efraïm. En nu gaat de Heere dat volk Israël noemen met de naam van Efraïm. Wat lezen we in de profetieën van Jeremia? Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. Daarom rommelen mijn ingewanden van barmhartigheid voor deze Efrem. Dat is deze Efrem. Efrem, van wie Hosea het ook zeggen moest namens de Heere. Efrem, wat heb ik nog met de afgoden te doen? Efrem, het is toch onmogelijk dat tussen u en mij de afgoden in gaan zitten? Zo kan het toch niet, Efrem? Efrem, u bent toch te mijne? Hoort u de worsteling van de Heere om het behoud van deze Efrem? Als hier het volk van Israël genoemd wordt met de naam van Efrem, dan bedoelt de Heere te zeggen, ik heb geen lust in uw dood. En de Heere zegt het vanmorgen ook tot uw gemeente. De Heere heeft geen lust in uw dood. Maar daarin heeft hij lust dat u zich bekeert en leeft. Dat u zich tot hem wendt, wie u ook bent, met alles wat u hebt. En hoe is het van deze Efrem, die zo'n bijzondere, zo'n gevoelige, zo'n tere plek bij de Heere heeft. Nu is het van deze Efrem dat de Heere het zegt. Efraïm, hij dreigt zijn bestemming te verliezen. Hij ontgaat zijn doel, want Efraïm is een koek die niet is omgekeerd. En daarom, gemeente, ook vanmorgen mogen we de beschuldigende vinger, ook heimelijk, niet naar de Heere uitsteken. En we mogen ook niet aan anderen denken, maar ieder moet aan zichzelf denken. De schuld van dit alles, hoe het komt, het ligt in ons eigen bestaan. Daar ligt het. En het wordt verklaard in het volgende vers. Hoe het komt? Hoofdstuk 7, vers 9. Vreemden verteren zijn kracht. En hij merkt het niet. Ook is de grauwheid op hem verspreid. En hij merkt het niet. Geliefden, daar ligt het. Daarom schiet Efrem langs zijn bestemming heen. Hij merkt het niet. Hij beseft het niet. Voor het volk van Israël is de ondergang dichtbij. Maar het volk beseft het niet. Het heeft er geen besef van hoe het met ze staat. Zo kan het onder ons, wanneer er een ernstige ziekte onder onze leden schuilt, gemeente. Maar hoe dikwijls horen we er niet van, dat de dokter zeggen moet dat je aan een ongeneeslijke ziekte leidt en dat alles erop wijst dat het al maanden en maanden of misschien nog wel veel langer sluipenderwijs zijn weg in je lichaam gezocht heeft en zijn verwoestende werking gedaan heeft. En je wist het niet. Je besefte het niet. En zo kan het zijn. En zo is het van nature. Blind voor wie we zijn. We merken het niet. We verstaan het niet. En waarin niet? Wel, er is geen radicaal besef van ons goddeloze bestaan. En daarom is er geen verbreking van ons hart. Er is geen totaal vastgelopen zijn met onszelf. En daarom is er geen schreeuw uit de diepte. Er is misschien wel nood. Maar er is geen onhoudbare nood. En daarom is er geen dringende en blijvende smeking tot de Heer. En er is geen zicht op die ene. Die ene alleen die ons redden kan, Christus Jezus en de zaligheid in hem. En daarom is er geen toevlucht nemen tot hem, geliefden. Daarom, en we beseffen het niet, dat er nou alleen door het waarachtige geloof, door dat door de Heere gewerkte, maar dat geloof dat hij schenken wil, dat er alleen door de oefening van dat geloof behoud en zaligheid is. En we maken misschien nog wel verdacht een die erop wijst dat alleen het geloof de weg is. We beseffen het niet en we merken het niet. We hebben enerzijds geen besef van de radicaliteit van ons verloren bestaan. En anderzijds hebben we geen besef van de radicaliteit van Gods eenzijdige, soevereine, ontfermende genade. En daarom is het. Daarom is het. Dat we er helemaal geen zin in hebben om ons los te maken van alles wat ons nog aan deze aarde. En aan alles wat ons aan de aarde bindt en wat ons van de Heere vandaan houdt. We vinden het wel goed. En daarom is er in ons leven geen wil en geen verlangen om nou te zinken op het enige vaste wat er is. Namelijk op het behoud buiten ons in Christus Jezus. En daarom doen we het niet. Als de Heere tot ons zegt, laat toch los. Laat toch alles wat je van mij afhoudt, laat het toch los. En we doen het niet. Want we merken het niet. En we beseffen het niet. En dan ook dit nog, geliefden. Dan ook dit nog. Want daar kan het ook op vastzitten. De Heere Jezus wees eens in een gelijkenis op een man die begonnen was om een toren te bouwen. Oh, hij was goed begonnen. En met ijver begonnen. En de andere inwoners van de stad, ze hebben hem misschien wel aangemoedigd tot voor een prachtige toren. Maar half in de bouw stopte de toren. Half werk. En de toren is nooit afgemaakt hoe het komt. Wel, geliefden, deze man had van tevoren de kosten niet overrekend. En toen die half in was, toen was het geld op. De Heere Jezus zegt, deze mens is begonnen te bouwen, maar hij heeft niet kunnen voltooien. Het kostte hem bij nader inzien te veel. En zo kan het ook zijn in het dienen van de Heere. In het leven van onze jonge mensen en van de ouderen. Je wordt een keer aangeraakt. Misschien wel wanneer gezongen wordt, wie heeft lust de Heere te vrezen. Het allerhoogste en eeuwig goed en je neemt het je voor. En je zoekt de Heer om hem te zoeken. En je begint bij wijze van spreken met het bouwen van die toren in alle oprechtheid. En je vraagt of de Heer het je geven wil om je leven aan hem toe te wijden. Maar half in blijkt, het kost je te veel. Er zijn er ook onder ons gemeenten die hebben gevoelige en tere perioden in hun leven gehad. Maar er is nauwelijks of niks van over, want het kostte te veel. Half werk, een koek die niet is omgekeerd. Want de Heere Jezus zegt, wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal het behouden. Maar wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En als het nou op dat verliezen aankomt, jezelf verliezen, jezelf eraan geven met al je godsdienst en met alles wat je op de been houdt. We zijn er zomaar niet voor, geliefden, om door onze gronden heen te gaan. Een mens wil zomaar niet zalig worden door genade alleen. Het kost te veel. En de toren van onze voornemens wordt nooit afgebouwd. En de koek wordt niet omgekeerd. Half werk. Hoe het komt, gemeente, dit zijn de twee antwoorden. Ik wees erop. Allereerst, dat ik het niet weet. Ik besef het niet. Ik heb er geen verstand van. Ik ben verdwaasd in mijn verstand. Ik heb er geen besef van wie ik zelf ben. Ik heb er geen besef van wie God is. Ik heb er geen besef van wie Christus is. Ik weet het niet. En de tweede, ik wil het niet. Met alle goede voornemens, uiteindelijk wil ik het niet. En het blijft half werk. De koek wordt niet omgekeerd. En nu tot slot het laatste. Niet alleen hoe het is. En ook niet alleen hoe het komt. Maar ook hoe het moet. Hoe moet het nu? Misschien is het wel uw verzuchting. Of jouw verzuchting. Als je je leven overziet En je zegt, dit is het nou. Dat is mijn leven. Het lijkt er wat op, maar ik voel het wel. En ik besef het wel. Het komt niet verder. Hoe moet het nou? Wel, dan wil ik u eerst wijzen op de ernst. Want het is maar een alledaags beeld. Maar het gewicht van de eeuwigheid klinkt erin door, geliefden. De ernst van het grootste gewicht wordt vanmorgen op uw hart gelegd. Dat gewicht dat hetzelfde is als wat u eens voelen zult wanneer u voor de rechterstoel van Christus zult staan. Dit gewicht, want wat gebeurt er met zo'n koek die goed begonnen is, maar die uiteindelijk aan de ene kant zwart geblakerd blijkt te zijn en aan de andere kant bleek en ongaar? Wat gebeurt ermee? Geliefden, die wordt weggeworpen. Die eet je niet meer. Die komt in de vuilnisbak terecht. Die deugt nergens meer toe. Het is hetzelfde als wat de Heere Jezus zegt over het zout. Indien het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan buitengeworpen en door de mensen vertreden te worden. Zo is het met een koek die niet is omgekeerd. Weg ermee. En dat ten aanzien van de levens van mensen met wie de Heere zoveel geduld gehad heeft. En aan wie hij zoveel gegeven heeft. Die hij op het vuur van de prediking van het woord gelegd heeft. Aan wie hij zijn genadige beloften aan het hart gelegd heeft. Tot wie hij het gezegd heeft, zoek mij toch en leef. En tot wie hij gezegd heeft, geloof toch mijn heil en troostrijk woord. Verhard u toch niet, maar laat u leiden. En tot wie hij gezegd heeft, laat toch los. Maar het gebeurt niet. Maar eens komt aan dat geduld een eind. Eens zal Christus zelf tot zulken zeggen, ik heb u niet gekend. Waar was u toch? Ik stond gereed om zondaren te ontvangen aan mijn voeten. Maar ik heb u niet gezien. En ik heb jou niet gezien. Waar was je toch? Ik ken je niet. Ik heb je niet gekend. Dus, je hebt niet gewild dat ik koning over je was. Je hebt je leven niet laten omkeren. Je bent tevreden geweest met halfwerk. Je bent een koek die niet is omgekeerd. En daarom, weg ermee. En hoe moet het nu, geliefden? Ik zeg u vier dingen. Heel kort. Heel kort. Het gaat om vier dingen. Dan zeg ik allereerst, er is nog doen aan. Dat is het eerste. Ja, daar wil ik mee beginnen. Uit het feit dat u en jij hier vanmorgen bent, blijkt dat er nog doen aan is. Dat God het u laat verkondigen. Dat hij zegt, ik laat je zomaar niet verloren gaan. Ik houd je de spiegel voor. En wees nou eens eerlijk, zie er nou eens in. Moet je het nou erkennen dat dit je beeld is? Gemeente, er is nog doen aan. Er is nog genade bij God. De Heere heeft het door de dienst van Hosea ook tot dat volk gezegd. Hoofdstuk 13, vers 9. Het heeft u bedorven, o Israël. U bent een eind op weg naar het bederf. Want u bent een koek die niet is omgekeerd. Maar wat zegt hij er dan achter? In mij is uw hulp. Ik sta gereed. Van waar zal je hulp komen? Van waar zal je redding komen? Van waar is je behoud? In mij is uw hulp. De Heere zegt, hier sta ik. Ik wacht om genadig te zijn. Gemeente, bedenk waartoe de Heere het nog aan uw hart legt. O Satan, wil u misschien het tegendeel laten weten. Nu sust hij u. Nu zegt hij, nou, het zal wel meevallen, het komt later wel. Maar straks zal hij hetzelfde tegen u zeggen. want hij is de aanklager. Maar zo is het niet bij de Heere. De Heere behandelt u eerlijk. Hij behandelt u hier en nu eerlijk. Zoals hij u ooit eerlijk behandelen zal. Geliefden, er is nog doen aan. En dan de tweede. Dat is een appel. Wil u toch niet onttrekken aan een eerlijke toetsing van uw leven voor Gods aangezicht? Gemeente, heb u zelf er toch voor over om de balans op te maken. Sluit uw ogen toch niet. Wees toch niet als die man die een ogenblik voor de spiegel staat, maar die ervan schrikt wat hij ziet en die niet weet hoe snel dat hij zijn gezicht af moet wenden om het maar niet te zien. Maar zie er toch in. Want eens zult u voor de rechterstoel van Christus staan. En dan zult u het wel weten. Dan zult u het wel onder ogen moeten zien. En nu wil de Heer het u nog bij tijd onder ogen brengen. Keer u zelf niet af. Maar heb het ervoor over om de werkelijkheid, de staat van uw ziel te kennen voor Gods aangezicht. Eerlijk, in waarheid, met de heldere toets van de schrift. Beproef uzelf of ge in het geloof zijt. En dan het derde. En dat ligt in het verlengde daarvan. Als u erkennen moet dat het niet goed zit. Dat u te vergelijken bent met die koek die niet is omgekeerd. Zoek dan ook naar de oorzaak van uw onbekeerlijkheid. Rust niet voordat u weet waar het in uw leven op vast zit. Ik zeg het u met de apostel. Onderzoek u nauw. Ja, zeer nauw. Nu kan een mens nog onwillig zijn en ik begrijp het best. Ik begrijp het best. Je ligt niet zo graag op de onderzoektafel van de dokter. Dat is geen pretje. Eerlijk niet. Maar met het oog op uw genezing, op het oog op uw herstel, met het oog op uw leven, geliefden. Laat u zelf onderzoeken. Wat denkt u? Als u zich bevindt op een zinkend schip, wat zal uw eerste verlangen zijn? Wel om het lek op te sporen, opdat dat lek gedicht zal worden. Laat het lek in uw leven opsporen, opdat het genezen en hersteld zal worden. En laat het uw gebed zijn, Heere, doorgrond mij. Als ik het dan niet kan, wilt u het dan doen. Doorgrond mij, o God, beproef mij. En ken mijn gedachten en zie of er in mij een schadelijke weg is. En tot slot, en dat is het vierde. En het is het diepste. En het is niet anders dan de woorden van Christus zelf. Bekeer u. En geloof het evangelie. Bekeer u. Zoek de Heere en leef. En geloof het evangelie. Geloof de werkelijkheid van het woord, zoals het woord van God over u spreekt. En geloof het evangelie. Geloof dat er alleen redding bij God is. Houd u zelf niet op de been. Ik lees met u, en daarmee eindigen we deze dienst van het woord. Ik lees met u Hosea 14 vanaf vers 2. De profeet, hij eindigt er ook mee. Bekeer u, o Israël, tot de Heere. Tot de Heere, uw God, want ondanks dit alles is de Heere nog die God die zich wil laten noemen uw God. Want ge zijt gevallen, niet ter wille van mij, maar om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u toch tot de Heere en zeg tot hem: neem weg alle ongerechtigheid. Heere, wilt u het doen en geef het goede. Zo zullen we betalen de varren onze lippen. Zo zal in ons leven de vrucht van uw eigen werk tevoorschijn komen, Heere. Asser zal ons niet behouden. Alles in mij en alles in anderen, het kan me niet zalig maken. We zullen niet rijden op paden. We zullen niet steunen op onze eigen kracht. En tot het werk van onze handen zullen we niet meer zeggen. Gij zijt onze God wat, want het is mij alles bij de handen afgebroken. Immers. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Een wees, een die alleen staat, die geen helper heeft, die het bij zichzelf niet vinden kan. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Geloof deze woorden en wees zalig. Amen. Psalm 119, de versen 13 en 16. Wij zoeken nu de Heere in ons dankgebed. Heere, wat er overblijft is dit gebed. Bekeer ons. Zo zullen we bekeerd zijn. Keer gij ons om, Heere. Dan zullen we omgekeerd zijn. Dan zullen we beantwoorden en het doel dat u in ons leven stelt. U te zoeken en u te dienen. Bij u te behoren, zonder u niet te zijn. Wat hebt u het volk Israël, Heere, eerlijk behandeld. Wat hebt u ze in het volle licht van de werkelijkheid van hun bestaan gezet. En u doet het nog. Want u bent niet veranderd. U bent niet veranderd, Heere, in uw genadige wil dat goddeloze zondaren zalig worden. U bent ook niet veranderd in de weg die u daarin met zondaren gaat. U bent niet veranderd daarin dat het alles aan zal moeten lopen op de eer van uw naam. Daar bidden we om, Heere. Laat ook in deze dienst de eer van uw naam gediend zijn in het horen en in het spreken. We danken u voor wat u gaf. De stille aandacht die er was. Laat het ons hart mogen bereiken. Heere, geef dat we het meenemen. Wees met ons allen. We bidden u ook voor uw kinderen. Die zichzelf ook in deze weg moeten stellen. Want hoe dikwijls lijkt het er ook op dat het in hun leven evenzeer zo is. Dat het dikwijls zo half werk is. Wat ons betreft zal het dat niet en nimmer overstijgen, Heere. Maar doet u uw werk, uw tweezijdig werk, uw complete, uw volmaakte werk. Tot rechtvaardiging en heiliging en tot volkomen verlossing. Om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot het 11e, dat is het laatste vers van de 80ste psalm. Psalm 80, vers 11. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.